Broeders en zusters, vanavond willen wij regelrecht gaan naar openbaring 17. Ik krijg langzamerhand wat haast natuurlijk. Openbaring 17. Ik zal het niet meteen aan het begin doorlezen, deze keer, maar wel meteen met de deur in huis vallen. Er staat in openbaring 17 vers 1, één uit de zeven engelen die de zeven violen hadden, kwam en sprak met mij en zeide tot mij, kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel der grote hoer die daar zit op vele wateren, met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben en die de aarde bewonen zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij. Die vrouw die hier genoemd wordt, die wordt later in vers 5 meteen geïdentificeerd. Dat wil zeggen, er wordt een stempel opgezet, een naam opgeplakt. Er staat namelijk, op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk verborgenheid. Het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. Dat betekent dan dat dit hoofdstuk inderdaad spreekt primair over Babylon. Wat er dan ook onder verstaan mag worden, het is in elk geval Babel. De naam Babylon, moet ik voor de goede orde even erbij vertellen. De naam Babylon is simpelweg Grieks voor de naam Babel, de min of meer Hebreeuwse naam Babel. Dus het is volstrekt hetzelfde. Maar er staat in vers 1 dat een van die engelen, daar ga ik dan maar niet verder op in, die zegt tot Johannes, kom herwaarts, ik kom hier betekent dat, hè. Kom deze kant op, kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel der grote hoer die daar zit op vele wateren, waarna meteen dat begrip hoer verklaard wordt in het volgende vers, want er staat, met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben, en die de aarde bewonen zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij. Die hoererij waarover hier gesproken wordt, is uiteraard gewoon afgodendienst. Daar komt het op neer. Dat is de gangbare betekenis van het begrip hoererij in de Bijbel. Hoererij veronderstelt ontrouw. En ontrouw is in hoogste instantie ontrouw aan Jehovah zelf. Ontrouw aan de Heer zelf. Vandaar dat een ontrouw volk, een volk wat ontrouw is aan de Heer, meteen beschreven wordt als hoer. Het is trouwens het bekendste in verband met Israël. Volk Israël, wat op vele plaatsen in de schriften, met name in de profetieën, als zodanig wordt aangeduid. Vandaar dan ook dat sommigen deze profetie niet toepassen op een letterlijk Babel, maar die zeggen dat de naam Babylon ook overdrachtelijk gezien moet worden en passen dan de profetie toe op Jeruzalem. Een nogal veel voorkomende fout. Maar goed, daar houden we ons dan niet mee bezig. Het is inderdaad waar dat Israël en ook Jeruzalem in het bijzonder als hoer beschreven wordt. Maar hier wordt gezegd wie het is, namelijk Babel. Er wordt de naam zelf aangegeven, Babel, de moeder der hoererijen en de gruwelen der aarde. Dat staat in vers 5. En mocht dat niet meteen duidelijk zijn, dan kan ik altijd nog even uitwijken naar vers 18, waar nog wat over deze vrouw staat. Laatste vers van dit hoofdstuk. Daar staat, de vrouw die gij gezien hebt is de grote stad die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde. Dat betekent uiteraard dat deze vrouw, als het Babel is, of een stad in het algemeen, dan is in ieder geval die stad de hoofdstad van de koninkrijken der aarde. Daar komt het op neer. En aangezien het niet het koninkrijk van Christus is, want dat blijkt in elk geval wel uit de profetie, is het dus niet Jeruzalem, want Jeruzalem zal pas hoofdstad van de wereld worden onder de heerschappij van Christus zelf, de leeuw uit de stam van Juda. Dus dan hebben we dat meteen even aan de kant gezet. Dat betekende dus dat de profetie inderdaad letterlijk spreekt over het Babel, dat dan ook letterlijk als verklaring genoemd wordt in vers 5. Dat Babel, daarvan staat dus dat een hoer is, en dat is al in vers 1. Het is zelfs de grote hoer, met welke de koningen der aarde, daar wordt dus geen beperking bij opgelegd, betekent dus de koningen in het algemeen en daarom ook de koninkrijken in het algemeen, met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben. En dat betekent in de eerste plaats dat de koningen of koninkrijken der aarde hetzelfde gedaan hebben als Babel, namelijk allerlei andere goden dienen, naar eigen bedenksels uiteraard, zonder de Heer zelf te dienen. Dat hebben ze samen gedaan met Babel, maar de andere kant is natuurlijk dat aangezien in de schrift alle volkeren uit Babel afkomstig zijn, is het dan ook zo dat die volkeren hun hoererij en dus hun afgodendienst uit Babel hebben meegenomen of van Babel hebben overgenomen. En daarom is Babel de moeder aller hoererij. Het leuke is natuurlijk, als ik dat zo zeggen mag, tenminste, dat de uitdrukking moeder van alle enzovoorts, dat dat langzamerhand een bekende uitdrukking geworden is, mede door Babel. Juist door Babel, of in ieder geval juist door de omstandigheden in de laatste tijd van Irak. Bagdad moet je nou zeggen, maar ik denk altijd meteen Babel, hè, voor het gemak. Dat is veel, veel makkelijker. Maar je ziet dus, Babel zelf is de moeder van alle niet-koninkrijken der aarde, hoewel het dat is. Maar het is de moeder van alle hoererijen. En daar komt het op neer. Dat staat er ook een eindje verderop. Hè? Dat staat in vers 5 namelijk. Daar staat, het is het grote Babylon, de moeder der hoererijen en de gruwelen der aarde. Dus de moeder van alle afgodendienst. En daarom is het op zich juist te veronderstellen, want men veronderstelt dat, hè, buiten de Bijbel om, dat vele godsdiensten hun oorsprong hebben daar inderdaad in Babel. Dat is één ding. Maar het is fout om te veronderstellen dat de dienst aan Jehovah, de dienst aan de God van de Bijbel, dat het ook uit Babel afkomstig zou zijn. Want dat is niet zo. Dat is niet uit Babel afkomstig. Dat is wat notabene christelijke theologen ons willen wijsmaken. Ja, toch? Nooit gehoord? Ja, komt allemaal uit Babel, allemaal uit Babel overgenomen. Er zit een kern van waarheid in. De kern van waarheid is simpelweg deze. Dat men zegt voor het gemak als volgt. Het christendom is een voortzetting van of een afwijking van het jodendom. En het jodendom is ontwikkeld in Babel. En dat laatste is juist. Het judaïsme, zoals wij dat kennen, of zoals de Joden dat kennen, is inderdaad in Babylon, in de ballingschap, tot ontwikkeling gekomen. Merkwaardig genoeg, want alle afgodendienst, alle ontrouw aan Jehovah komt uit Babel. En het merkwaardig is dat het jodendom, het judaïsme, ook uit Babel komt. Dat is een historisch feit, dat wel. Maar goed, ik denk dat ik daar al genoeg over gezegd heb zo. Maar de andere kant van het verhaal is dat de Bijbel zelf, de boeken van de Bijbel zal ik maar zeggen, niet in Babel geschreven zijn. Dat wil men er dan van maken. Hè? Als het jodendom daar vandaan komt, moet de Bijbel ook daar ter plekke geschreven zijn. En dat is uiteraard zelfs een makkelijk aantoonbaar misverstand. Maar goed, dat is vanavond ons onderwerp niet. Maar het opmerkelijke is dus inderdaad dat ook het jodendom als godsdienst zijn oorsprong vindt in Babel. Merkwaardig genoeg. Maar goed. Daar laten we het maar even bij. Waar het om gaat is inderdaad dat Babel wordt voorgesteld als de grote hoer. In het algemeen wordt Israël als hoer beschreven, zeker wanneer het inderdaad de Heer niet dient. Hetzelfde geldt voor andere volkeren in sommige Bijbelgedeelten. Maar van Babel wordt gezegd, het is de grote hoer, omdat daar nou eenmaal alle volkeren en daarmee ook de diverse goden van de verschillende volkeren vandaan komen. Dus, staat het, is die hoer met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben. En met nog een commentaar, namelijk die de aarde bewoners en dronken geworden van de wijn haar hoererij. Die beeldspraak ga ik niet uitleggen. Ik zeg alleen dat het commentaar is op de eerste helft van het vers. Het is volstrekt hetzelfde. Namelijk, alle koningen der aarde hebben gehoereerd met Babel en geïnspireerd door Babel. En die inspiratie, die wordt geïllustreerd door deze spirituele drank die hier genoemd wordt. Maar meer zal ik er niet van zeggen. Een ander ding wat ik moet zeggen meteen is dat in vers 1 beschreven aangekondigd wordt het oordeel der grote hoer. Johannes zou dat zien. Oordeel der grote hoer, waarom het de hoer is, hebben we dus besproken. Maar dan staat er, die daar zit op vele wateren. Dat is heel merkwaardig. Zolang over haar gesproken wordt, zit zij op vele wateren. Maar zodra Johannes ziet wat hem getoond zou worden, dan ziet hij niet meer vele wateren, maar ziet hij wat anders. Dan ziet hij namelijk een scharlakenrood beest. Dat staat in vers 3. Daar hebben we het zo dus nog even over. Dat zijn dus twee dingen. Hè? Er wordt gezegd, ze zit op vele wateren, maar Johannes zag haar zitten op een scharlakenrood beest, waaruit volgt dat de betekenis van deze vele wateren dezelfde is als die van het scharlakenrode beest. Dus volstrekt hetzelfde. En daarmee is het dus ook geen tegenstrijdigheid. Het gaat ook om de betekenis en niet om de manier waarop het gezegd wordt. En daar gaat het maar om. Vele wateren dus worden eerst genoemd. Daar houden we ons nu even mee bezig. Die vele wateren hoeven we ook niet zelf te verklaren wat dat is. Want dat staat ook een paar versen verder, namelijk in vers 15. Daar staat, hij zeide tot mij, de wateren die gij gezien hebt, waar de hoer zit, of waarop de hoer zit, uiteraard, zijn volken en scharen en natiën en tongen. Waarbij vier uitdrukkingen gebruikt worden, uiteraard allen in dezelfde betekenis. Volken, scharen, natiën en tongen, voor talen uiteraard. Maar dat is een bekend gegeven, al is het dan weer enige maanden geleden dat we dat besproken hebben naar aanleiding van Genesis 10. Dat was het, ja. Of was het 11? Genesis 11. Nou, 10 en 11 eigenlijk. Ja, eigenlijk 11, ja. De Babel immers, waar de volkeren ontstonden, tegelijkertijd met de diverse talen. Daar ging het maar om. En als dan de volkeren verdeeld worden, dat was in Genesis 10 al, dan wordt het ook gezegd dat ze verdeeld zijn niet alleen naar hun landpalen, naar hun grenzen dus, maar ook naar hun talen. Sindsdien is een taal dus synoniem met een volk. Dat is zelfs zo in Handelingen 2, bij het zogeheten spreken in tongen. Want er staat uitdrukkelijk bij een iedere horen en spreken in hun eigen taal. En dan wordt gezegd wie dat dan waren. En dat waren dan mensen uit de diverse landen. Afkomstig uit de diverse volkeren. Dus tongen of talen komt overeen met natiën. En dat is in de praktijk vandaag natuurlijk nog zo. Maar wat er staat is, die vele wateren zijn vele volken, scharen en natiën en tongen. Dat is trouwens tamelijk overbodig om dat hier in vers 15 van Openbaring 17 erbij te vermelden. We zijn er blij mee hoor, dat het er gewoon staat, daar gaat het niet om. Maar de hele Bijbel door worden wateren gebruikt als symbool van diverse volkeren. Vooral de zeeën. De gedachte is daarbij dat de zeeën rusten op, de wateren van de zee dus, die rusten op de afgrond. Nee, er staat water in de afgrond, oké. Maar de bodem daarvan, de basis daarvan is de afgrond. En de afgrond wordt rechtstreeks in verband gebracht met de macht van Satan. Dan wel Dagon, daar hebben we het vorige keer geloof ik even over gehad. Hè? Of de macht van Neptunus of hoe ze maar heten mogen. En die wateren zijn dan een beeld van de volkeren die beroerd worden eigenlijk door aan de ene kant die macht van de afgrond. Door de overste van de macht der lucht of hoe je maar heten mag. Hè? Door de God deze eeuw of door de eeuw deze wereld. Maar goed, dat is allemaal Satan zelf. Of de volkeren worden beroerd in beweging gehouden, in nutteloze beweging overigens gehouden, door de diverse winden van leer en dat soort zaken. Door de wind. Dus door allerlei modeverschijnselen enzovoorts, allerlei zogenaamde veranderingen van tijd en hoe dat allemaal maar heten mag. Hè. Dat verandert altijd maar. Ga maar heen en weer. Ja, daar ga je zo van staan, hè? Zo, ja, zoiets, hè? Nou, vandaar wateren. Waarom gaan die volkeren zo tekeer? Staat er in Psalm 2, maar de terminologie die erbij gebruikt wordt is de normale terminologie voor de golven, voor de zee. Waarom woeden de volkeren? Nou, waarom woeden de golven? Dat is de normale uitdrukking. Maar er staat waarom woeden de volkeren, hè? En waarom bedenken de natiën ijdelheid. Die uitdrukkingen die gebruikt worden voor die bewegingen van de grote watermassa's, die worden gebruikt voor de bewegingen van de grote volkeren, want de wateren zijn een beeld dan van die volkeren. En dat in tegenstelling tot Israël, want Israël wordt geacht te zijn de zand der zee. En in de praktijk is dat dus gewoon het strand. En dat is het zand wat uit de zee is aangespoeld, op het droge gebracht is. Zo, we zitten. Nou goed. Vandaar dan ook vorige keer Openbaring 13, waarbij we gesproken hebben over de wateren. De ene kant en een beest uit de water, en de andere kant ook even over een beest uit het land. Dat is dan een beeld van Israël uiteraard. Nou goed, dan gaan we weer verder. Er staat dus, zij zit op vele wateren. En vers 15 zegt, dat is een beeld van de volkeren. En dan is voor het gemak, kan ik dan beter de draad opnemen in vers 3. Hij bracht mij weg in een woestijn. Of je dat nou overdrachtelijk neemt of letterlijk, maakt me niet zoveel uit. In beide gevallen kom je dus gewoon in Babel terecht. Hè? Een woestijn letterlijk, dat lijkt me duidelijk genoeg. Het Midden-Oosten daar, dat is hoofdzakelijk een woestijn. Niet waar. En verder is het zo dat de woestijn staat voor een plaats waar men niet leven kan. Waar men het leven verliest. Een plaats namelijk waar geen water is. En water is leven. Een plaats waar het ook niet regent. Waar in ieder geval geen leven van boven komt. En in een woestijn kan je nog een poosje in leven blijven. Maar je bent een dode opgeschreven. In breedste instantie is dat natuurlijk een beeld van de wereld. De wereld als zodanig waarin men niet leven kan. Maar in het algemeen is de uitdrukking van een situatie waarin men weliswaar nog leven heeft, maar dat binnen afzienbare tijd zal kwijtraken. Hij bracht mij dus weg in een woestijn. Daar ligt Babel, zowel letterlijk als overdrachtelijk. Merkwaardig is trouwens dat als we nou even spreken over Palestina, dat dat land oorspronkelijk was een land overvloeiende van melk en honing. Maar de Heer had gezegd, ja, als jullie mij niet dienen, dan zorg ik dat het niet meer regent, enzovoorts. En zo is het land in de loop der eeuwen geworden tot een woestijn. Een woestijn waar ook niemand wonen wilde, zodat het ook weer de gelegenheid bood in de tijd aan de Zionisten om zich daar te vestigen. Er woonde toch niemand. Het was een woestijn. Ik heb één keer een amateurfilm gezien over Palestina, over de Joodse staat. Het was heel mooi, het was een Engelsman. Ja, een Brit. Ja, was zo. Die was met de trein door het land heen gereisd. Nee, want lopend duurde te lang. Dus die was in de trein het land doorgereisd. En die had niet zoveel film bij zich. De film duurde 6 minuten, geloof ik. En die had gewoon de camera zo voor het raam gehouden. Zo. Dus je zag heel Palestina zo voor aan het beeld voorbij schuiven. He? Je was uit de trein gekeken, zo starend. Dan zie je niks. Alles beweegt, dan zie je niks. Het enige wat ik me ervan herinner is dat alles geel was. Absoluut alles geel. Heeft dus diepe indruk op me gemaakt. 6 minuten lang. Nou goed. En inderdaad, een woestenij. Langzamerhand in cultuur gebracht. Grote delen althans inmiddels met veel moeite door irrigatie. Maar een woestijn was het geworden. En als de schrift zegt dat ooit de woestijn zal bloeien als een roos. U zoekt het maar eens op in Jesaja. Hè? Als ooit de woestijn zal bloeien als een roos. Dan moet u daar bij nou eens een keer niet aan de Negev woestijn denken. Want daar gaat het helemaal niet over. Het gaat gewoon over het land zelf. Het hele land. Want het hele land is een woestijn om 2 redenen. In de eerste plaats letterlijk, in de tweede plaats overdrachtelijk, omdat men het woord van God niet kent. En het laatste is belangrijker dan het eerste. Dat men het woord van God niet kent. En als in de toekomst Israël tot bekering komt en het land opnieuw gebouwd zal worden, in geloof uiteraard, en de Heer zijn vroege en spade regen zal geven, zoals vroeger, zo staat het in Hosea, hè? Dan zal die woestijn van vandaag bloeien als een roos. Van Saron denk ik altijd erbij, maar vooruit. Hè? Ja. Nou goed, woestijn dus. Hij bracht mij weg in een woestijn, in de geest. Die komma gewoon weglaat, hij bracht mij weg in een woestijn in de geest. Dan wil het zeggen natuurlijk in de eerste plaats, maar dat betekent het altijd, dat Johannes niet letterlijk deze dingen zag, maar dat het inderdaad een visioen was. Hij zag het in de geest, aan de binnenkant van zijn ogen, heet zoiets geloof ik tegenwoordig. Hè? Hij zag het in de geest. Maar je kunt natuurlijk ook die komma, zoals ik zei, even weglaten. En dan staat er in een woestijn in de geest. En dan wordt het gewoon een geestelijke woestijn. Hij bracht mij weg in een geestelijke woestijn. Dat zou ook nog kunnen. En dat is het in elk geval. Het is een letterlijke woestijn, maar in bijzonder overdrachtelijk. Er is geen leven. En ik zag een vrouw. Dat is altijd het probleem. Ik hoop niet dat u begint te lachen, want dat is niet de bedoeling. Maar het probleem is inderdaad, ik zag een vrouw, maar de vraag is, waar is de man? Ga heen, roep je man en kom hier. En er bleek geen man te zijn. En dat op zich wordt al beschouwd als hoererij. Dat is wat een erg sterke uitdrukking dan. Maar het is zo, omdat de vrouw dan ontrouw is aan haar man. Men de vrouw alleen maar ziet, hè. Dus ontrouw aan de man. Of ze ook iets heeft met een ander, is dan nog helemaal niet aan de orde. En dan heet het al hoererij. Dat is ook zoals het beschreven wordt al in verband met Israël. Er zijn nog een paar termen voor. Geen afkerige dochter en dat soort uitdrukkingen. Maar niettemin, men ziet hier een vrouw en aan deze vrouw is... deze vrouw is in het bezit van de hoogste macht. En dat is per definitie eigenlijk niet mogelijk. Hè? Nee, omdat het in strijd is met het begrip vrouw, vrouwelijk bedoel ik eigenlijk hoor. Het is in strijd met het begrip vrouw als zodanig, omdat in de Bijbel nou eenmaal de vrouw een vrouw is omdat ze onder de man staat. En als ze niet onder de man staat, dan, ja, dan beantwoordt ze eigenlijk niet meer aan de beschrijving van het begrip vrouw. Ze beantwoordt dan niet meer aan de definitie. Begrijp je me goed? Ik heb dat niet uitgevonden. Ik heb het ook niet over mensen nu. Ik heb het over het begrip mannelijk en vrouwelijk als zodanig. In Israël was er een regeling dat het erfrecht, ook met betrekking tot de troon, weliswaar kon lopen via de vrouw. Dat kon. Maar het neemt niet weg dat uitdrukkelijk bepaald werd dat de vrouw nooit op de troon mocht zitten. Ze kon dus wel de troon als zodanige, recht op de troon, erven en dus weer vererven naar haar echtgenoot of beter naar haar zonen. Maar niet naar haar dochter. Maar als het naar haar dochter vererfd werd, omdat er geen anderen waren, dan ging het daar weer precies hetzelfde. Ging naar de echtgenoot van de dochter of naar de kleinzoon enzovoorts. Hè. De man kon op de troon, dat was goed, maar de vrouw kon weliswaar de troonrechten erven, maar nooit op de troon zitten. En dat is ook een belangrijk Bijbels gegeven trouwens, omdat dat kennelijk ook van toepassing is op Maria, die van haar vader gewoon de troon erfde. Dat is heel onbekend, daarom zeg ik het expres. Maria, die van haar vader de rechten op de troon erfde, maakte toch niks uit trouwens, ze zou toch niet op de troon zitten, want er was er geen één. Maar niettemin werd door haar verbintenis met Jozef de troon, de troonsrechten eventueel, gegeven aan Jozef, die dan ook op grond van zijn ondertrouw, want zo heet het in de Statenvertaling, die op grond van zijn ondertrouw dan ook met Maria ook wordt aangeduid als gij zonen Davids. Maar als hij op de troon zou komen, stel dat het gebeurd is en zou het geweest zijn omdat hij de erfgenaam was van zijn schoonvader. Zo gaat het. De vrouw hoort niet op de troon. En dus is het per definitie onjuist, hoererij, hoe je dat ook keert of wendt. Maar goed, niettemin, de staat van deze vrouw dat ze inderdaad het koninkrijk heeft over de koningen der aarde. En het loopt dan dus ook slecht met haar af. Er staat, hij bracht mij weg in de woestijn, vers 3. En ik zag een vrouw zittende op een scharlakenrood beest. De rood is altijd een kleur, men zegt van de zonde, dat is ook zo, zo staat het ook in de schrift. Maar beter is te zeggen dat rood gewoon de kleur is van de mens. Een van de woorden die met mens worden vertaald is immers gewoon het woord Adam en dat betekent rood. De mens is dus per definitie rood. Daar komt het op neer. En een scharlakenrood beest spreekt dus over macht, want dat een beest staat voor macht of koninkrijk, dat hebben we nou zo vaak besproken. Hè? Maar als het scharlakenrood is, wil het gewoon zeggen, het is het koninkrijk van de mens. Van de natuurlijke mens wel te verstaan. Maar daar is de vrouw op de troon gekomen. Het is altijd problematisch om daarover te spreken. Ik zal het dus vanavond ook maar weer eens niet doen. Hè? Soms denk ik, dat zouden ze een vrouw moeten laten doen, maar dat mag ook niet. Hè? Dat kan ook helemaal niet. Dus vooruit. We laten het er maar bij. Maar een van de problemen, zal ik u eens wat vertellen, een van de problemen die wij kennen in onze, laten we zeggen, redelijk moderne westerse wereld, is inderdaad de invloed van de vrouw op het maatschappelijk gebeuren. Zal ik mijn nek weer eens een keer uitsteken? Dan heb ik het nog heel terughoudend gezegd, maar zo is het wel. Ja. Nee, er zijn bijbelsargumenten in de eerste plaats genoeg voor, maar daarnaast ook voor een objectieve waarnemer zijn er argumenten genoeg voor. Alleen er zijn er die zeggen, het maakt niet uit wat voor argumenten er zijn, we vinden dat het zo moet. Nou ja, dan zijn we uitgepraat. Maar zo is het wel. Nou goed, wat we hier nou vinden, is deze vrouw die de mens en de hoogste macht van de mens vertegenwoordigt, op zich al vreemd genoeg. Ze zat dus op dat scharlakenrode beest. En als de vraag, wat doet ze op dat beest? Waarom zou ze op dat beest zitten? Nou ja, ze bereidt hem. Dat is makkelijk genoeg. Ze bestuurt dat beest. Waarom zit ze erop? En in de verklaring staat het in elk geval. Het laatste vers van het hoofdstuk. De vrouw is het grote Babylon dat het koninkrijk heeft over de koninkrijken der aarde. Dat wil zeggen, dat ze daarover regeert. En aangezien die koninkrijken kennelijk voorgesteld worden door het beest, betekent het inderdaad dus gewoon dat ze zit op het beest om het beest te besturen. Ze leidt dat beest. Welk beest? Nou ja, dat blijkt uit de rest van de beschrijving. Er staat gewoon dat het hetzelfde beest is als uit Openbaring 13. Het eerste beest wel te verstaan uit Openbaring 13. Namelijk die met die 7 koppen en 10 hoornen. Daar hebben we het dus zo nog over. Maar dat is interessant, want dan blijkt dat het beest met die, dat wijs ik even aan, hè, met die 7 koppen. De uitbeelding van de 7 wereldrijken die er zo zijn tot de tijd van het einde. En de 10 hoornen, een uitbeelding van het 7e rijk, in de tijd van het einde, dat beest dus bestuurd wordt door nog een hogere, en dat is Babel. En daarmee komen we terecht bij die ene hoorn, die we kennen uit, in ieder geval uit Daniel 8. Die ene hoorn die macht heeft over de 10. Ik heb dat trouwens vergeten hier in op het schema nog even te vermelden. Dat uit die 10, of te midden van die 10, inderdaad nog 10, nog 1 hoorn voorkomt. Hè? En die ene hoorn die kennen wij dus inmiddels. Het kan moeilijk wat anders zijn dan inderdaad Babel, het koninkrijk wat Babel gevestigd heeft over de volkeren als zodanig. Nou goed, daar staat bovendien nog bij, was een scharlakenrood beest vol van namen der lastering. En dat is een rechtstreekse verwijzing naar Openbaring 13. Waar het beest grote dingen sprak. Lasteringen sprak tegen God. Tegen de Allerhoogste. Het is ook een verwijzing natuurlijk naar uitspraken van gelijke strekking in Openbaring 7 en 8. Die hebben we ook uitgebreid bezien. Dus daar hoef ik ook niet verder op in te gaan. Het is maar ter identificatie van deze vrouw en van dit beest. En het is dus inderdaad dat laatste rijk. En er staat meteen bij, en het had 7 hoofden en 10 hoornen, zodat er geen twijfel over kan bestaan. Het is dezelfde als die uit Openbaring 13, en daarna is de terugverwijzing naar die uit Openbaring 7. Het is dus in zijn geheel het totale laatste wereldrijk waar Babel de macht over voert. Waar de stad Babel de hoofdstad van is dus, heel eenvoudig gezegd. Nou, dan staat er, de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en toen was de vraag, welke kleur missen wij nu? Ja. Ja, je mist blauw namelijk. De kleuren zijn, hè, even op een hoekje van het bord, van bovenaf gezien, blauw. Dan mogen we herhalen, of nog niet. Nou, zo is blauw, purper en rood. En tussen rood en blauw zijn complementaire kleuren, tegengestelde kleuren, hoe men dat dan maar noemt. En wanneer blauw en rood met elkaar gemengd worden, ontstaat tussen blauw en rood in dus purper. Men is het soms over de benaming niet eens of het paars zou moeten heten of purper. Het hangt er vanaf of het meer blauwig is of dat het meer roodachtig is of dat soort dingen. Maar daar hou ik me allemaal niet mee bezig, hè. Het is purper, is in de Bijbel in ieder geval de menging van rood en blauw. En die drie kleuren, die komen wij tegen een witte achtergrond in de tabernakel in elk geval. Aan de deur en aan de poort en aan vooral het voorhangsel. En ook aan het eerste dekkleed van de tabernakel. Dat is allemaal wit linnen, geborduurd met hemelsblauw, purper en scharlaken. Die drie kleuren horen bij elkaar. Het is zo, omdat blauw is inderdaad terecht hemelsblauw. Waarom het met hemelsblauw vertaald heeft, weet ik ook niet. Maar het is het wel, het staat voor de hemel. Die hoort namelijk blauw te zijn. Voor Nederlanders moet je dat er altijd bij vertellen. Maar de hemel is blauw. Rood is per definitie de aarde. Dat kan al niet missen, want het woord rood heeft ook de betekenis van aarde. Adam, rood namelijk. Adam, daar zet men dan de vrouwelijke uitgang achter, dan wordt het Adama. En dan commandant van Star Trek is dat, geloof ik. Is het niet? Enterprise? Niet? Was dat die Adama? Was dat? Dat weten we dan eens. Nee, ik weet dat niet, daarom vraag ik het u. Maar goed. Maar Adama is het Hebreeuws voor de aardbodem. Die dus geacht wordt rood te zijn. Dat moet je Nederlanders ook vertellen. Maar er zijn nogal wat landen in de wereld waar de aardbodem inderdaad gewoon rood is. Nou, mooi donkerrood in elk geval. Ja. Nou, en rood is dus de aarde, blauw is de hemel. Wat is purper dan? De kleur in het midden zeg ik dan altijd maar, hè? In de Bijbel is namelijk de purper speciaal de kleur van de middelaar van het nieuwe verbond. De hoge priester dus, naar de ordening van Melchizedek. Degene die aarde en hemel bij elkaar brengt. Degene die zowel in de hemel als op de aarde thuis hoort, omdat hij zowel God als mens is. Hij wordt dus gekenmerkt door deze kleur purper. En purper is dus die kleur tussen hemel en aarde in. Als deze vrouw nu is purper en scharlaken, dan krijgen we dus inderdaad scharlaken. Want ze hoort op de aarde thuis en purper, omdat het inderdaad de hemel bestormt. Omdat zij inderdaad de hemel bestormt. Nee, nou, dat is negatief toegepast dan. Hè? Als het door Christus wordt toegepast, is dat natuurlijk positief. Maar het kan ook negatief toegepast worden. Dan is het degene die van de aarde probeert op te klimmen tot de hemel. Bijvoorbeeld door een beeld op te richten. Daar hebben we het vorige keer over gehad. Of bijvoorbeeld door een toren te bouwen van bakstenen. En dat is wat langer geleden, hè, dat we het daarover gehad hebben. Maar dat is het. Alleen, het blijkt dat die hemel niet bereikt wordt. De kleur blauw missen we uitdrukkelijk. De andere manier om het te vertellen is via de Goliath. Daar hebben we het vorige keer over gehad, dacht ik. Goliath 6 ellen. 6 is weer de mens. Komt dus weer overeen met rood. Dan, hè. En het is 6 ellen en nog wat. Dus het is iets hoger nog dan rood. Dan gaat het rood al flink naar het blauw toe, is de gedachte. Maar blauw wordt het niet. Purper nog misschien wel, dus. En zo herken je daar dus typisch Babel in, hè. Van de aarde, uit de aarde. Bakstenen bouwen, graven, steken, hoe was het, strijken uit de aarde en dan van daaruit, vanuit het rood naar het blauw proberen te komen. Nou, dat is dus nog niet gelukt hier en dat zou ook niet lukken. Er staat vervolgens versierd met goud en kostelijk gesteente en parelen. Noem nog eens iemand met goud en kostelijk gesteente die we in deze rij zouden kunnen zetten. Dat is heel gemakkelijk, dat is de overdekkende cherub uit Ezekiel 28. Dan zijn we gewoon bij Satan zelf terecht. Nee, goud en kostelijke stenen zijn ook beelden van Christus natuurlijk. Maar ook van degene die zijn rivaal is, vanzelfsprekend. En daar gaat het nu om, hè. Bovendien, in het algemeen zijn goud en kostelijke stenen, en ook parelen trouwens, een beeld van de onvergankelijkheid, van eeuwige dingen, van dingen met blijvende waarde. Nou zegt Petrus, nou ja, dat goud en zilver hier, dat gaat ook voorbij. Dat is wel zo, maar het doet er wel lang over. Goud en kostelijke stenen, en zilver trouwens ook, gaat langer mee dan wij zelf. Daar gaat het maar om. En omdat het inderdaad tamelijk onvergankelijk is, is het een beeld van de echte onvergankelijke dingen. En daarmee is zij versierd, maar het is uiteraard de verwijzing naar, nou ja, naar de afgoderij die daar bedreven wordt en die geacht wordt eeuwigheidswaarde te hebben. Dat heeft het niet, maar nou ja. De vrouw is dus versierd met goud, kostelijke stenen, parelen, die bespreek ik maar even niet, anders duurt me te lang. Maar dat gaat, de parelen zijn ook een beeld van de eeuwigheid, van eeuwige dingen. En dan staat er, en het had in haar hand, dat wil zeggen zij, die vrouw had in haar hand een gouden drinkbeker, dat is die uit vers 2 uiteraard, een gouden drinkbeker vol van gruwelen en van onreinigheid, haar roerij. Nou, het is natuurlijk vol met wijn uit vers 2, maar die wijn staat dan voor al die afgoderij die bedreven wordt. Het eigenaardige is trouwens dat in de, hoe moet ik het nou precies zeggen, dat in sommige gevallen, in klassieke gevallen, de wijn vergiftigd is. Wijn is niet altijd positief, wijn is soms ook giftig. Zeker in de tijden waarin dit boek geschreven werd, overigens. Nee, dat is gewoon. Ja, er moet wijn gedronken worden. Om verplicht zelfmoord te plegen, dat was het dan. Dan wordt men veroordeeld tot de dood, maar dan moet men zelf een beker wijn drinken. Wijn dit, dat een beeld is van leven, maar die vergiftigd is, zodat men met een ingebeelde hemel de hel ingaat. Was dat de uitdrukking? Of is dat uit een ander verband? Maar zoiets is het. Dat wil zeggen, deze afgodendienst, deze religie, want dat is het woord ervoor, wordt voorgesteld als leven, als wijn. In de praktijk blijkt het gruwelijk te zijn en blijkt het inderdaad de dood te veroorzaken. Daar komt het in elk geval op neer. Maar de gouden drinkbeker dus is vol van gruwelen, van onreinigheid, van haarhoererij. Dat wil zeggen, het zou wijn namelijk leven, zelfs eeuwig leven moeten zijn, maar in werkelijkheid is het afgoderij. Het is weliswaar religie, maar dan in de negatieve, en dat is de meest voorkomende betekenis van het woord. Nou, en dan, op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk verborgenheid, het grote Babylon, de moeder der hoererijen en de gruwelen der aarde. Dat lijkt me een duidelijke zaak. Het is trouwens in het boek Openbaring dikwijls zo dat rechtstreeks aangesloten wordt bij de uitspraken die in Genesis al gedaan zijn. Het is heel opmerkelijk dat er altijd een heleboel rechte lijnen, rechte verbindingen zijn tussen Genesis en Openbaring. En dit is er uiteraard één van, want juist in Genesis vinden we Babel als zodanig beschreven. De moeder van de opstand tegen God, de stad van Nimrod, de rebel, de opstandeling, zoals zijn naam zegt, waaruit de volkeren ontstaan zijn, maar die hebben hun religie daaruit, hun afgodendienst dus feitelijk daaruit meegenomen. Er staat dus, deze vrouw is dat Babel uit Genesis. Maar eigenaardig is dat er niet zomaar staat het grote Babel. Dat zouden we trouwens toch wel geweten hebben wanneer we netjes de profetieën met elkaar vergelijken, dat meen ik echt. Maar wat minder voor de hand ligt is wat er eerst staat. Er staat verborgenheid. Op een voorhoofd was een naam geschreven, namelijk verborgenheid, het grote Babel. Zodat er twee dingen op staan. De ene is de naam, namelijk het grote Babylon. Dat is letterlijk ook een naam. Maar het andere is naar ons taalgebruik een zelfstandig naamwoord. Maar dat zegt minstens zoveel. De gedachte daarbij is namelijk dat wat hier bekendgemaakt wordt als Babel, wat hier gezien wordt uitdrukkelijk als Babel, was er eerder ook, maar niet met de naam Babel erop. Hoe het dan wel heette, dat is niet helemaal duidelijk, want het kan een heleboel namen hebben dan. Maar het was Babel. Al heet het dan in de loop der eeuwen steeds anders. En niet alleen in de loop der eeuwen, maar ook in de verschillende landen. De gedachte namelijk, heb ik u al eerder voorgehouden, dat is deze, dat weliswaar Babel in de Bijbel een belangrijke rol speelt en dan ineens van het toneel verdwijnt enzovoorts, maar dat betekent nog niet dat de werkzaamheid van Babel als moeder der hoererijen en gruwelige der aarde daarmee ook weggedaan zou zijn. Integendeel, Babel is altijd actief geweest en ook altijd actief gebleven, alleen niet altijd onder dezezelfde naam. En daar gaat het maar om. De gedachte is bovendien dat, zoals Jeruzalem in het algemeen de uitbeelding is van het Messiaanse Rijk, van het beloofde Koninkrijk van Christus, zo is Babel in het algemeen de uitbeelding van het Rijk van de grote tegenstander. Hebben we dat naast elkaar even? Jeruzalem tegenover Babel, dat is niet zo moeilijk, hè? Maar punt is nu dat in onze bedeling, zoals eerder gezegd, het koninkrijk van Christus weliswaar tot stand gebracht is, dat wil zeggen opgericht is, maar niet geopenbaard. Het is namelijk verborgen. Omdat het niet deel uitmaakt van de zienlijke, maar van de onzienlijke dingen. En de andere verklaring is, omdat het niet deel uitmaakt van de aardse dingen, maar van de hemelse dingen. Strikt genomen is dat feitelijk gelijk. Maar het koninkrijk van Christus is dus een verborgen koninkrijk. En we worden in de schrift onderwezen, in het bijzonder over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Of de verborgenheden van het koninkrijk Gods, of hoe het dan allemaal maar genoemd wordt. Dat wil zeggen dat sinds de opstanding van Christus het koninkrijk van Christus verborgen is. Het is er wel, het bestaat, laat ik het dan zo zeggen. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij is uitermate verhoogd. Er is ook geen verandering ingekomen uiteraard. Want het was definitief, dat staat er ook steeds bij. Hè? Maar het punt is, het is verborgen. Het wordt aan de wereld niet geopenbaard, omdat de wereld hem en zijn koninkrijk niet aanvaarden wil. En dan zegt de Heer, nou ja, als je dan mijn koninkrijk niet wil hebben, dan hou ik het even hier. En mocht je toch het koninkrijk willen binnengaan, dan kan dat ook, maar dan moet je hier wezen. In de toekomende eeuw. Ofwel, dan moet je wezen in de hemel zelf. Waarna de Hebreeënbrief zegt, laat ons dan met vrijmoedigheid ingaan. op een verse en levende weg. Tot die troon en dus tot dat koninkrijk en dus tot in het koninkrijk. Een verborgen koninkrijk, dat is waar wij in leven. En helaas is het zo dat doordat het verborgen is, worden er allerlei dingen uitgedacht om dat koninkrijk te ontkennen en afbreuk te doen aan dat koninkrijk en aan de macht van die koning. Maar het verandert niks aan de Bijbelse waarheid, het bevestigt het zelfs, denk ik altijd, maar het verandert niks aan de Bijbelse waarheid dat het koninkrijk wel degelijk bestaat en ook functioneert. Alleen in het verborgen. Onbewijsbaar uit verschijnselen, maar wel degelijk bewijsbaar, zo zonder meer uit het woord van God. En ook wel degelijk te beleven door degene die dat koninkrijk zoeken, om de Bijbelse uitdrukking dan maar weer te gebruiken. Het werkt. Maar het is al zo verborgen dat wij ook niet geacht worden de Heer aan te spreken als koning, of over de Heer te spreken als koning. Dan nemen we meteen de andere uitdrukking. De andere uitdrukking. Hè? Ons hoofd, ons Heer, onze Heiland. En meer speciaal, onze hoge priester, want daar zit het allemaal al in. Daar zit ook het begrip koning in trouwens. Hè? Hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En Melchi betekent koning. Hè? Hoge priester naar de ordening van de koning der gerechtigheid. Daar gaat het maar om. Maar het koninkrijk is reëel, maar het is aan de wereld niet bekend. Het wordt voor de wereld ook uitdrukkelijk verborgen te houden, omdat het de wereld niet aangaat. Men heeft het immers niet gewild. En daarmee uit. Maar als u nou zegt, ja, maar ik wil het toch wel. Nou, dat is best, maar hier krijgt u het niet. Daar wel. En daarom zijn wij als gelovigen in onze bedeling overgezet uit de tegenwoordige eeuw, dat zijn die zienlijke dingen, naar de toekomende eeuw die al lang begonnen is. Of nog anders, we zijn getrokken uit deze wereld en uit deze tegenwoordige eeuw en overgezet in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Geciteerd uit Filippenzen, want bij dit soort gelegenheden citeer ik altijd maar het liefst. Ik kan u niet zeggen dat het niet waar is, hè? Want het staat er gewoon zo. Ja. Overgezet in het koninkrijk van de Zoon zijn de liefde. De andere uitdrukking is overgezet uit de duisternis in zijn wonderbaar licht. Nou, zo zijn er nog een paar, maar ik zal het ermee belaten. Maar waar het om gaat is dat het koninkrijk van Christus verborgen is. En aangezien het koninkrijk van Christus aangeduid wordt onder andere met de naam Jeruzalem, wordt dus in de Bijbel gezegd dat het Jeruzalem dat onze moeder is, ons aller moeder, Jeruzalem is ook de moeder van alle gelovigen, jazeker wel, hè? Dat ons Jeruzalem, ons koninkrijk, maar ons Jeruzalem, Jeruzalem wat onze moeder is, dat het in de hemel is. Het Jeruzalem dat boven is, schrijft Paulus aan de Galliërs, Galaten natuurlijk, is met opzet een verspreking, maar daar ga ik vandaag niet meer op in. Hè? Maar dat is het Jeruzalem dat boven is, zeg je, dat is ons aller moeder. Jeruzalem dat boven is. Het blijft Jeruzalem heten, maar het is daar. En de naam wordt gebruikt voor het koninkrijk van Christus, hoewel het Jeruzalem dat nu is, uit hetzelfde Galaten 4, daar geen deel van uitmaakt. En de Hebreeënbrief doet er precies hetzelfde, die spreekt ook over een hemels Jeruzalem. Wat eigenlijk niks anders betekent dan gewoon de hemel. Maar de naam Jeruzalem wordt gebruikt omdat de gedachte is dat in die hemel inderdaad dat koninkrijk van Christus gevestigd is. En dat wij daar burgerschap hebben ontvangen. Dat is dus Hebreeën 12. Het heet dus toch Jeruzalem dan. Maar in de hogere, in de geestelijke of overdrachtelijke of hemelse betekenis. En zo zingen we dus toch nog het Jeruzalem dat ik bemin. De melodie ken ik niet namelijk. Wij treden uw poorten. Of is het oude berijming soms? Dat zal wel, hè? Nou goed. Maar dan denken we niet aan Jeruzalem hier beneden. Hoewel het wel de gedachte was van de psalmist uiteraard. Maar wij denken aan een beter vaderland, Hebreeënbrieven. We denken aan een beter vaderland, Jeruzalem, dat boven is inderdaad. Wel nu, Jeruzalem staat voor het koninkrijk van Christus en het is verborgen. Daarom heet het in het algemeen ook niet Jeruzalem. Wij kennen het onder andere aanduidingen. Dan zeg maar gewoon, het is de gemeente. Daar komt het op neer. Nou goed, aan de andere kant is hetzelfde gebeurd met het koninkrijk van de tegenstander. Beslot is zo dat het koninkrijk van Christus tot stand is gekomen door de overwinning van Christus op die tegenstander. Het zou wel een beetje vreemd zijn dat vervolgens dat koninkrijk juist uit de wereld verdwijnt en verborgen wordt bij God, en dat dan toch die tegenstander alsnog zijn koninkrijk hier op aarde in alle openbaarheid zou kunnen voortzetten. Dat is dus ook inderdaad niet gebeurd. Maar wat er wel gebeurd is, is dat het koninkrijk van die tegenstander inderdaad ook verborgen werd. Maar daarom is het er wel. Even reëel. Maar niet onder de naam van Babel. En zoals Jeruzalem en wijde omgeving tot woestijn werd, zeker in de afgelopen 2000 jaar, zo is hetzelfde gebeurd met Babel. Precies hetzelfde. Maar de principes bleven actief, maar onder een andere naam. Of onder andere namen. Welke die namen zijn, doet het dan niet toe. Maar het gaat erom dat het er altijd geweest is, altijd gebleven is. Maar de naam zelf werd daarbij niet gebruikt. En dat is wat hier dan weer gezegd wordt. Bovendien, het is aardig, bovenaan mijn bladzijde in de Bijbel staat Openbaring 17. Hè? Openbaring 17. Dat is het boek Openbaring. En Openbaring is het tegengestelde van verborgenheid. Volgens de Bijbelse toepassing van die woorden. Dus we mogen verwachten dat in het boek Openbaring de dingen die verborgen waren inderdaad bekendgemaakt worden. En dat is precies wat hier gebeurt. En hier wordt achteraf verklaard dat dat Babel, wat in die eindtijd dus weer zou zijn, en die zelfs de macht uitoefenen zou over alle volken der aarde, dat datzelfde Babel, het zal in principe al zodanig, de eeuwen daarvoor ook altijd actief is geweest, maar niet onder die naam. En ook niet speciaal dan op die plek, op onze atlas. En dat dat zo is, daar hebben wij natuurlijk altijd nog minstens één andere tekst voor. En dat is die van 2 Thessalonicenzen 2. En daar vlieg ik doorheen deze keer. Heel hard. Daar staat namelijk In vers 1 staat, ik zeg helemaal met eigen woorden. Je kunt er notities van maken als u wil, of ook niet, of het gewoon vergeten, overslaan mag ook. Maar ik zeg het maar. In vers 1 wordt gezegd dat de apostel hier gaat schrijven over de opname van de gemeente, die hij aanduidt als onze toevergadering tot hem. Daarna zegt hij in vers 2, dat de dag des Heren, er staat dag van Christus, maar dat is een verbastering, er staat gewoon dag des Heren. Dat de dag des Heren nog niet begonnen is, dat kan ook niet, zoals we achteraf in ieder geval zeker weten, omdat de dag des Heren niet begint voor de opname van de gemeente, maar enige tijd daarna. Maar hij zegt, er zijn er weer die zeggen dat de dag des Heren begonnen is. Hij zegt, maar het is niet zo. En bovendien zegt hij, dan daar zijn we in vers 3, dat die dag des Heren niet komt voordat is eerst de afval gekomen zij. Dat wil zeggen dat men massaal de Bijbel, het woord van God, loslaat. Dat is afval. Niet dat er iedereen dan ongelovig is. Maar afval veronderstelt dat men eerst in het algemeen dat woord Gods gehanteerd heeft. En dat men nu dat massaal loslaat. Het lijkt me een goede beschrijving van de tijd waarin wij nu leven. Maar goed. Maar eerst komt de afval. En dat geopenbaard zij, en er staat niet dat verschenen zij of iets dergelijks, maar dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs. En wie dat is, dat weten we uiteraard. Als die hier moet komen, dan gaat het uiteraard om die laatste grote machthebber. Het beest, de hoorn, of hoe het dan maar al genoemd is, ook in de oud-testamentische profetieën. Dus dit is de volgorde. Eerst afval. En daarna wordt de mens der zonde, de zoon des verderfs, openbaar. En pas daarna komt de dag des Heren. Dat is de volgorde. Waarbij dan meteen gezegd is dat als het wachten is op hier, op het openbaar worden van de mens der zonde, de zoon des verderfs, dan betekent het ook dat hij eerst verborgen is. Anders kan hij niet openbaar worden namelijk. Er zit nog gewoon in de betekenis van die woorden. Eerst werkt hij in het verborgen. En verder is het bijzonder dat daar die term staat, de mens der zonde, de zoon des verderfs. Het zijn woorden die natuurlijk spreken over die laatste mens, die laatste Goliath, of hoe we hem dan maar zullen noemen, de laatste koning van Babel dus, Terwijl aan de andere kant daarbij niet uitsluitend aan die mens gedacht zou moeten worden, maar ook aan degene die die mens dan uiteindelijk inspireert. Satan die in de toekomst uit de hemel geworpen zal worden. En het lijkt me dan ook zo te zijn dat deze mens der zonde, de zoon des verderfs, pas als zodanig openbaar wordt nadat de Satan uit de hemel geworpen is. Daar heb je dan meteen een verklaring voor, hè? Hoezo wordt hij openbaar? Nou, dat komt omdat Satan zelf in hem actief wordt. Nadat die, in overeenstemming met openbaring 12, wat we ook besproken hebben, uit de hemel geworpen zal zijn. En van hem staat dan dat hij zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt, alzo dat hij in de tempel Gods als een God zal zitten, zichzelf vertonende dat hij God is. Ja, het lijkt me duidelijk genoeg dat deze woorden aansluiten bij de woorden die we eerder al gelezen hebben uit Openbaring 13 in elk geval. Zojuist trouwens ook uit Openbaring 17 vanwege die lasteringen. Maar in elk geval sluit het aan bij de uitspraken van Daniel 7 en 8. De uitspraken over die hoorn die een mond gegeven was en die grote dingen sprak tegen God en tegen de Allerhoogste. Die mens zal in de toekomst openbaar worden, staat hier, maar dat betekent dat hij daarvoor in het verborgene werkt. En dat is niet alleen maar de conclusie, want er staat in vers 6. Er staat namelijk, nu en nu, wat hem wederhoudt, dat wil zeggen, waardoor hij nog niet geopenbaard wordt. Hè? Wat hem wederhoudt, wat is de reden dat hij nog niet komt? Wel, wat hem wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard worden te zijner eigen tijd. Er staat dus een datum voor dat deze figuur openbaar zal worden. Maar dan staat er in vers 7, want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alreede gewrocht. Alleen die hem nu wederhoudt, die doet dat totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. En als dan zal de ongerechtige geopenbaard worden. En hier staat dus uitdrukkelijk dat hij eerst in het verborgene werkt, dat hij later openbaar zal worden, maar het is pas nadat de zogeheten wederhouder zal zijn weggenomen. En wie die wederhouder is, staat er, dat weet gij, dat weten wij ook, want dat stond in vers 1. Nou ja, dat staat op een heleboel plaatsen, maar ik blijf maar in de buurt. Staat in vers 1. Waarover zou de apostel het hebben? Over onze toevergadering tot hem. Hoe komt het dan dat die zoon des verderfs niet openbaar wordt? Wel makkelijk, omdat de gemeente hier nog een plaats heeft, nog ook in deze zienlijke wereld. En pas als die gemeente volledig uit deze wereld weggenomen is, dan is daar de ruimte voor het openbaar worden van deze zoon des verderfs. En dan wordt de mensheid geconfronteerd met degene voor wie zij gekozen heeft, bijna 2000 jaar geleden. Weet u nog waar men voor koos? Huh? Voor Barabbas. De vorst des levens bliefden zij niet. Maar zij wilden wel die moordenaar. Nou, zo gaat het ook precies gebeuren. Als namelijk de heer straks klaar is met zijn werk met betrekking tot de roeping van de gemeente, dan krijgt de wereld alsnog wat de wereld wilde hebben. Terwijl de gemeente hier op aarde gevormd wordt en voor een deel natuurlijk langs één kant geredeneerd hier is, moet dat koninkrijk van de tegenstander verborgen blijven en wordt daar ook beperking van macht aan opgelegd uiteraard. Maar zodra de gemeente weg is, is dat niet meer nodig en dan barst de hel in alle hevigheid los. Dat is wat er gaat gebeuren. En daarna pas grijpt de Heer in, maar niet meteen uiteraard. Dat gaat dan eerst even zo door. Maar dat is de gedachtegang. Zodat Babel als zodanig pas in de toekomst openbaar wordt, ook deze man, de koning van Babel, zal in de toekomst pas als zodanig openbaar worden. En de reden waarom het steeds uitgesteld wordt, waarom het nog maar steeds niet komt, en dat meen ik echt niet alleen uit de Bijbel, maar ook gewoon uit de gebeurtenissen van de laatste tientallen jaren. De reden waarom nog steeds al die dingen niet gebeuren, is dat de gemeente hier nog is. De tijd is het nog niet. Hij zal geopenbaard worden te zijn eigen tijd. Er staat een datum voor. En zolang de gemeente hier nog is, wordt zijn invloed bijzonder wijze beperkt en zal Babel als zodanig ook niet openbaar worden. Ik geloof dus ook niet dat Babel hoofdstad van de volken der aarde wordt voordat de gemeente is weggenomen. Gewoon omdat het hier staat. Nou, dat is in overeenstemming met Openbaring 12. Die draak komt eraan. Maar die draak kan pas optreden nadat die mannelijke zoon is weggerukt tot God en zijn troon. Heb je hem nog een keer. Afgezien van de heel eenvoudige gedachte dat de schrift zegt dat God ons zal verlossen van de toekomende toorn. En die toekomende toorn komt in de dagen van dit beest. Nou goed, daar moeten we het eerst even bij laten, want het is tijd voor de koffie. Wij blijven nog even bij 2 Thessalonicenzen 2. Want ja, ik ben was bang dat ik meteen het hoofdstuk al zou verlaten en dus kreeg ik meteen alweer de vragen in de pauze. Dus blijf nog even bij 2 Thessalonicenzen 2. Maar ik heb beloofd dat ik het echt heel snel zou doen. Hè? Dus stond in vers 7. De verborgenheid der ongerechtigheid wordt al gewrocht. Waarna gesproken wordt over degene die hem wederhoudt. En dan staat er vervolgens dat hij daarna, als die wederhouder weg is, openbaar zal worden. Uiteraard, dat is vers 8. Als dan zal de ongerechtige geopenbaard worden. En dan, de welke de Heere verdoen zal door de geest of adem of woord zijns monds. Dat is toch duidelijk, hè? Geest zijns monds. Dat is dus zijn adem of zijn woord. Een woord zonder adem gaat nog helemaal niet, dus het is toch allemaal hetzelfde. De Heer zal namelijk spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Maar dat staat in Psalm 2. Dus hij zal hem verdoen door de adem zijn monds. Want het verhaal is immers dat deze tegenstander inderdaad als wapen het woord hanteert, de mond, weet u wel. Hij spreekt grote dingen tegen de Allerhoogste. Nou, de Allerhoogste spreekt grote dingen terug. En die zijn nog groter, dat is het verhaal. Het is een strijd van woord, van denken, van gedachten. Ik weet niet precies hoe ik dat zeggen moet. Maar het heeft te maken met het inwendige van de mens. Het gaat niet zozeer om uiterlijke dingen. Het gaat fundamenteel om deze twee machten die over elkaar staan. Nou goed. Er staat dan vervolgens. Hij zal het teniet doen door de geest zijns monds en teniet maken door de verschijning zijner toekomst. Want in de toekomst zal hij verschijnen, ongeacht of de uitdrukking nou slaat op die mens der zonde, de zoon des verderfs, of op de Heere. Dat maakt niks uit, het is in beide gevallen waar, dus daar ga ik nou niet op in. En er staat een, hem zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des Satans. Zie je wel? Ja, het mag dan als een lam uitzien bij gelegenheid. Maar in ieder geval, hij spreekt als de draak. Zo is het steeds. Hij komt ook niet in eigen kracht. Zoals Daniel zei, doch niet uit zijn kracht. Want Openbaring 13 zegt, de draak gaf hem zijn grote kracht. Nou goed, wiens toekomst is naar de werking des Satans. In alle kracht en tekenen en wonderen der leugen. Ook daar hebben we vorige keer over gesproken. Tekenen die gedaan zouden worden, maar die inderdaad gedaan worden, niet door God, maar door de tegenstander. Tekenen om de mens maar te verleiden. En in alle verleiding der ongerechtigheid in degene die verloren gaan, staat er daarvoor dat ze de liefde der waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. Ze hebben de waarheid niet willen aannemen en dus komen zij onder het woord van deze leugenaar. Maar die leugenaar komt weer onder het woord van God en wordt daardoor geoordeeld. Het gaat allemaal om waarheid tegenover leugen. Nou goed, verder ga ik er maar niet op in. Dan heb ik nog even de uitdrukking uit vers 4. Daar staat over die mensen zonder de zoon des verderfs, die zich tegenstelt, tegen God uiteraard, en verheft boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt. In de praktijk betekent dat gewoon dat hij zichzelf dus als tot God maakt. En dat staat er ook gewoon hè, in de rest van het vers. Als hij zich stelt tegen God en verheft boven al wat God genaamd wordt, maakt hij dus zichzelf tot God. Ik zou bijna zeggen, niets menselijks is hem vreemd, want de moderne mens van tegenwoordig heeft zichzelf al lang tot God gemaakt. Het is geen hoger principe, geen hoger beginsel dan dat van de menselijkheid. Dat is een moderne mens. Stelt zichzelf tot norm, maakt zichzelf tot God. Het hoogste wat er is. Maar goed, dat is kenmerkend voor Satan. Dus verder hoef ik daar dan niks meer over te zeggen. En daarmee is het ook kenmerkend van dit beest. Er staat dus ook, hij stelt zich tegen God en verheft zich boven al wat God genaamd wordt. Daarmee doet hij precies dezelfde dingen als Satan zelf. Ook daar hebben we de vorige keren al over gelezen in Ezechiël 28, dacht ik, en Jesaja 14 hebben we aangehaald. Dacht ik, hè? Ja. En dan staat er alzo dat hij in de tempel Gods als God zal zitten, zichzelf een vertonende dat hij God is. Hij zal zichzelf als God vertonen. Mede kan hij dat doen omdat hij wonderen en tekenen doet enzovoorts. Dat hebben we ook al gezien. Waarna de vraag is, wat is die tempel Gods? En daar zit eigenlijk het probleem. Omdat in onze bedeling de tempel Gods de gemeente is. Ook in onze bedeling is er een tempel, maar alleen een onzienlijke. Of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Hè? Een tempel Gods, ja. Dat is de gemeente zelf, een tempel Gods. En aan de andere kant is het zo dat wanneer we deze uitspraken, zoals het ook hoort, toepassen op de volgende bedeling, dan krijgen we ook problemen, want dan is de vraag vervolgens, is er dan nog ergens misschien een tekst in de Bijbel waaruit opgemaakt zou kunnen worden dat er in de volgende bedeling, dus na de opname van de gemeente, alsnog een tempel zal staan in Jeruzalem? En bovendien hebben we dan nog een vraag. Zo ja, is dat dan een tempel Gods? Dat zijn er dus al twee vragen. Het antwoord op beide vragen is, dacht ik, nee. Dat wil zeggen, ik heb geen reden om aan te nemen dat er een tempel gebouwd zal worden in Jeruzalem in de volgende bedeling. Er wordt wel in de schrift gesproken over een heilige plaats. Er wordt ook gesproken over een offerdienst die er zou zijn, kennelijk ook op diezelfde heilige plaats. Er wordt ook gesproken over heiligdom, maar heiligdom betekent heilig ding en dat kan dus heel goed een heilige plaats zijn. Het kan een tempel zijn, maar dat blijkt uit het woord niet. Maar over een tempel lees ik niet. En daar houdt het mee op. Ik houd het dus inderdaad op dat er geen tempel gebouwd wordt in de volgende bedeling. En dat voor de bekering van Israël er dus niet sprake zal zijn van echt gebouw, een huis Gods in Jeruzalem. En bovendien, als hij er wel komt, dan zou hij toch gebouwd zijn door de ongelovige Joodse staat. En dan zou hij toch weer moeilijk als tempel Gods beschreven kunnen worden. Dus er zitten dus een heleboel haken en ogen aan. Nou goed, wat er overblijft is heel eenvoudig. Tempel Gods, wij kennen deze man, deze zoon des verderfs, uit de profetieën en uit de typologie uit het Oude Testament. En daaruit blijkt dat bijvoorbeeld iemand als Nimrod zijn voorloper is. En wat bouwde hij? Een toren. En Nebukadnezar, en wat bouwde hij? Een beeld. Opdat hij via dat beeld als God zou aanbeden worden. Maar van een tempel is geen sprake. Maar het was in Babel. Het was in Babel. En daarna komen we in Daniel 8 nog een keer, in de dagen van Antiochus Epiphanes, die inderdaad zo'nzelfde beeld oprichtte, gewijd aan Zeus. En dat deed hij inderdaad in de tempel. En dat was in Jeruzalem. Dat is waar. Maar ik heb reden om aan te nemen op grond van bijvoorbeeld op Daniel 11... dat dergelijke beelden opgericht zullen worden in de toekomst, niet alleen in Jeruzalem, maar in alle grote steden. Waarom niet? In alle grote steden hangen ze portretten van het staatshoofd. Wie het ook maar zijn mag, of iemand die vereerd wordt. Na verloop van tijd verbranden ze het ding vanzelf al een keer, als er voldoende eeuwen overheen gegaan zijn, want er zijn de bakens verzet. Maar goed, daar gaat het nou niet over. Maar dat is heel voor de hand liggend. En waarom zouden ze dan ook niet beelden oprichten van dezelfde figuur, een beeld van Saddam, bijvoorbeeld? Dat is hem dus niet, maar dat zou kunnen. Hè? In plaats van een foto, gewoon een bosbeeld, of misschien een hoger beeld van 60 L hoog bijvoorbeeld, 6 L breed, zoals die van Nebukadnezar in Daniel 3. Dat zou kunnen, hè? In alle plaatsen. Maar het punt is dat we daarbij meteen niet aan Jeruzalem hoeven te denken, omdat zo'n beeld werd opgericht niet alleen in Jeruzalem in de dagen van Antiochus, maar ook in Babel, in de dagen van Babel, wanneer dan ook maar. En dat kan dus overal. En verder is het dan zo dat hier ook niet Jeruzalem staat, maar hier staat alzo dat hij in de tempel Gods als Gods zal zitten, zichzelf een vertonende dat hij God is. Maar er is één goed alternatief. Tempel Gods is namelijk ook te beschouwen als de letterlijke vertaling van de naam Babel. Bab-el. Men vertaalt het meestal met poort Gods. Maar het kan ook heel goed met tempel Gods, omdat poort staat voor de plaats waarvanuit macht uitgeoefend wordt. En een poort kan dus net zo goed een paleis zijn. Dat is in Nederland ook altijd zo geweest. Poort. Dat is niet alleen maar een doorgang, maar een poort is in, behalve als het is om achterom te komen in de bijkeuken. Zo'n poort hebben we het dan niet over. Maar een beetje poort kent ook nogal wat vertrekken. Dat is maar groot genoeg uitgevallen. Is het een compleet paleis of een onderdeel daarvan. En de poort is dan de uitbeelding van het gehele bouwwerk. Ik bedoel maar, een poort kan dus heel goed. Dus bij de tabernakel wordt ook zelfs over een poort gesproken. Dus erin moet je ook door de poort. De poort is dan eigenlijk het heiligdom. Zo wordt die taal gebruikt. Maar hoe dan ook, Bab-el wordt vertaald dus met poortgods of inderdaad met tempelgods. Dat kan heel goed. En dat laatste lijkt mij dus de verklaring te zijn van deze uitspraak. Alzo dat hij in Babel als God zal zitten. In Bab-el. Het is gewoon een kwestie van vertalen. En dan ben je daar. Ja, is, maar dan is de gemeente weg. Dus dat maakt allemaal niks meer uit, hè? Dat is na de opname van de gemeente in elk geval. Dus dat kan niet. En dat er dan niet staat Babel, maar tempel Gods, dat laat de mogelijkheid open om inderdaad dit toe te passen op Jeruzalem. Want in Jeruzalem zal hij dat ongetwijfeld ook doen. Maar in Babel zeer zeker ook. En als u nou vraagt, maar waarom staat er dan niet gewoon Babel? Dan zeg ik, nou, het zou toch verborgen zijn, of niet? Waarom niet? Tempel Gods. Kijk, in Matthäus 24 staat, wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniel de profeet, staande in de heilige plaats. Het gaat over hetzelfde ongeveer, in ieder geval de oprichting van het beeld. Staande in de heilige plaats. Is er dan een tempel of niet? Als je er zo lang over nadenkt, is het antwoord nee. Nee. Want anders had het toch wel gewoon gestaan in de tempel. Matthäus 24 begint trouwens met te spreken over de tempel. Daar gaat het eigenlijk over. Over een tempel die verwoest zou worden en hoe lang dat dan zou zijn enzovoorts. En de Heer zegt dan, nou, de gruwel der verwoesting komt, staande in de heilige plaats. Dat wil zeggen, de plaats waar de tempel zou moeten staan, maar waar hij niet staat. Daar gaat het maar om. Zodat je hier inderdaad in 2 Thessalonicenzen 2 de verwijzing hebt. Niet zozeer naar Jeruzalem of naar een Joodse tempel. Maar juist in de eerste plaats een verwijzing naar Babel. En via Babel een verwijzing naar alle belangrijke steden ter wereld. Nou goed. In Daniel 11 wordt gesproken over een naam, een titel die aan deze God gegeven wordt. Dat wil zeggen, het is een naam geworden omdat men de uitdrukking niet vertaald heeft. Het heet de God Ma'uzim. Ma'uzim. Maar het wordt vertaald met de God der sterkten. Het eigenaardige is dat dat woord sterkte, precies dat woord sterkte, juist en vooral voorkomt in datzelfde hoofdstuk, Daniel 11. En daar is het de aanduiding van de diverse grote steden. De diverse hoofdsteden van de diverse verschillende volkeren. Lees het maar eens na. Het is wat studie, maar zo is dat. Sterkten. De God Ma'uzim, de God der sterkten. Die God namelijk, die via al die beelden in die verschillende plaatsen wordt weergegeven. En die zich via al die beelden als God laat aanbidden. Degene die wegneemt, dat het uiteindelijk toch gewoon om een mens gaat. Maar goed. Ik laat het daarbij om weer snel terug te gaan naar Openbaring 17. Daar waren wij in vers 5, waar staat op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk verborgenheid. Dat wil zeggen, ze was er altijd al, maar het was verborgen. Maar nu is ze niet langer verborgen, En dus staat er nu gewoon wie het is. Het grote Babylon, Babel. Het grote Babylon. De moeder der hoerenij en de gruwel der aarde, ja. En dan staat er, en ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen. Het is een verwijzing natuurlijk ook naar die wijn uit vers 2. Maar het gaat om dat heiligen verleid zijn geworden tot afgodendienst enzovoorts. Hè? En de bovendien het heilige vervolgd zijn geworden. En dan staat er, en ik verwonderde mij als ik haar zag met grote verwondering. En bij dat woord zeg ik altijd hetzelfde. Verwondering wil zeggen dat men het niet begrijpt. Dat er iets is wat men niet begrijpt. En het is een van de aanduidingen voor de verborgene dingen, voor de verborgenheden. Zowel de verborgenheden van het Koninkrijk Gods, uiteraard, als de verborgenheden van het Koninkrijk van Babylon. Weet u nog, vorige keer, Openbaring 13. De hele aarde verwonderde zich over dat beest. Met die kop, met die dodelijke wond die genezen was, enzovoort. Ze verwonderde zich. Het was verborgen geweest en het was weer tot stand gekomen. Het was weer verschenen. Dat is verwondering. Het is het Engelse woord to wonder. Dat wil zeggen, dit ongeveer, hè. Jammer voor de mensen die bandjes luisteren, maar dit is... Wat hier nou, het gebeurt voor je ogen, maar wat het is, onbegrijpelijk. Dat is het, hè? Dat is verwondering. Het heeft dus rechtstreeks te maken met verborgene dingen. Nou, daar staat dan... Ik verwonderde mij als ik haar zag met grote verwondering. Verwondering vanwege dat Babel weer die belangrijke functie zou vervullen, uiteraard. Want dat wist Johannes ook... Eigenlijk niet, blijkbaar. Maar dan in vers 7. De engel zeide tot mij, waarom verwondert gij u? Hoezo weet je dat niet? Hoezo begrijp je dat niet? Ik zal u zeggen, de verborgenheid der vrouw. Zie je wel? De verborgenheid der ongerechtigheid. Uit 2 Thessalonicenzen 2. Ik zal u zeggen, de verborgenheid der vrouw. Let op dat het woord verborgenheid uitdrukkelijk gebruikt wordt. Hoeft niet te gebruikt te worden, maar het staat er wel. Juist omdat Babel zoveel eeuwen verborgen gebleven is. Ik zal u zeggen, de verborgenheid der vrouw en van het beest dat haar draagt. Het wat de 7 hoofden heeft en de 10 hoornen. Zodat het nog steeds hetzelfde beest is. Vers 8. Het beest dat gij gezien hebt. En daar komt hij hoor. Was en is niet en het zal opkomen uit de afgrond. Bij Dagon vandaan dan wel Neptunus. Ja, de god van die oude wereld, Satan dus. En ten verderve gaan, dat betekent dat het dan definitief getermineerd wordt. Was het afgelopen, het zal ten verderve gaan, het zal dan definitief verdwijnen. Maar moet je kijken, er staat, het was en is niet en het zal opkomen. Wordt gezegd tot Johannes, we maken het niet moeilijker dan het is, niet meteen proberen er iets van te maken wat er... Wat er toch niet staat, dus gewoon kijken of wat er staat toepasbaar is. Helemaal niks mee aan de hand. Het was. Nou, Johannes leefde in de dagen van het Romeinse Rijk. Dus het was, dan kan het, dan ligt het meest voor de hand meteen even te kiezen voor het Griekse Rijk. Het was. En waarom ook niet, want dat klopt, weten we al. Het was en het zal zijn, dat kan nog alleen maar slaan op die luipaard, weet je nog. En op die bok in het bijzonder uit Daniël 8. Met die ene hoorn die er weer zijn zal. En het kan ook slaan natuurlijk. Maar dat hebben we ook wel gezien. Op Babel. Dat er was. Maar Babel was de hoofdstad van het Griekse Rijk. Dus daar is niks mee mis. We weten dat al. Dat is die vijfde kop die weer genezen zou immers. Dat klopt dus precies, hè. Ja, daar hebben we het allemaal over gehad. Nou goed. Het was. Het is niet. En het zal opkomen. En ten verderve gaan. Dus ik hoop niet dat u mij kwalijk neemt dat ik dat hier onderaan boven die lijn schrijf zo. Zal komen. Dat kunnen jullie daar niet zien, maar dat kan ik ook niet anders. Het zal komen en ten verderve gaan. Betekent dat het laatste rijk is in elk geval. Ik had het ook iets hoger kunnen zetten. Maar het maakt niet uit. Het is in elk geval het laatste rijk. Dus geen enkel probleem. Het betekent dus, als je het zo leest, dat een van de voorgaande rijken, nou niet dat van Rome, maar een van die rijken die eraan vooraf ging, in de eindtijd zich zou herstellen. Nou, welke dat was, dat weten we al uit Openbaring 13, onder andere, en uit Daniël 8. dat is inderdaad het Griekse Rijk van Alexander de Grote, dat ook inderdaad Babylon als hoofdstad had. Dus klopt precies, was en is niet zo opkomend en verderf gaan. Niks meer aan de hand. Nou, kunnen we gewoon verder. Goed. Dan staat het, en die op de aarde wonen zullen verwonderd zijn, natuurlijk, want ze begrijpen niet hoe zoiets kan. Hè? Het ging over dat het verborgen geweest is en dan is het er toch weer. Dat wil zeggen, dat geldt voor degene wie namen niet geschreven zijn in het boek des levens van de grondlegging der wereld. Want degene die er wel in staan worden geacht deze dingen allemaal te kennen. Omdat ze op, wat is het vandaag, 13 juni? 13 juni s'avonds in Drachten geweest zijn of zo. Hè? Dat zou kunnen. Dan gaan we weer verder. Vers 9. Nee, vers 8 nog, hè. Waar er staat, zullen verwonderd zijn en dan, ze zullen verwonderd zijn, ziende het beest dat was en niet is, hoewel het is. Nou, dat was, dat is geen probleem natuurlijk, dat gaat er wel staan. En niet is, dat klopt ook, hoewel het is. Ja, daar bestaat verschil van mening over. Men is geneigd het meteen anders te vertalen en te zeggen, dat betekent natuurlijk, hoewel het zijn zal. Dat schijnt ook te kunnen. Ja, nou ja, goed. Maar de vraag is natuurlijk dan toch hoe het hier dan zo in de vertaling terechtkomt. Er blijven dus die twee redeneringen. Maar het maakt helemaal niks uit wat er precies staat. Want of het nou inderdaad is, hoewel het is of hoewel het zijn zal, het maakt niks uit, het is namelijk allebei waar. Want hoewel het niet is, is het wel. Maar op een andere manier. Dat is geen spitsvondigheid. Dat maakt namelijk niks uit. Dat is precies hetzelfde als, wij zien niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, Hebreeën 2, over Christus. Wij zien niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Ja, zien we het nou wel of zien we het nou niet? Ja, het punt is dat het over twee verschillende dingen gaat, hè? Op de ene manier zien we het niet, maar op de andere manier zien we het wel. En dat is met dit rijk ook zo. Op de ene manier is het er niet, op de andere manier wel. Op de ene manier is het niet omdat het niet te zien is en omdat het ook niet zo heet. Maar op de andere manier is het wel degelijk actief, maar in het geniep. Oh, in het verborgene, ja. Maakt mij dus niks uit. Geen probleem dus echt, dan kunnen we meteen verder. Dan staat er in vers 9. De zeven hoofden zijn zeven bergen. Op welke de vrouw zit. Er verandert niks aan wat we al weten, want waar is berg de uitbeelding van? Van macht, hoge plaats, koninkrijk. De hoogste berg is uiteraard de hemel, gewoon koninkrijk der hemelen. De hoogste positie, hè? Maar bergen in het algemeen zijn beeld van koninkrijken. En zelfs in het boek Openbaring wordt nog gesproken over iets als een berg dat in zee geworpen wordt. Die berg is gewoon Babel. Staat trouwens in Zacharia ook. Een berg. Een koninkrijk namelijk. Berg staat gewoon voor koninkrijk. En hoofd staat ook voor koninkrijk. Ook dus de betekenis van het woord hoofd. In plaats van waaruit... Ja. In plaats van de hoogste positie waar we de macht van uitgaan. Bovendien de top van een berg heet ook gewoon hoofd. Punt. Begin. Het is gewoon hetzelfde. De zeven hoofden zijn zeven bergen. Op welke de vrouw zit. Dat wil zeggen, die vrouw zit op die bergen en beheerst dus al die bergen en dus alle koninkrijken. En het zijn ook zeven koningen. Nou, dat ook, laat dat maar weg. Hoezo ook? Dat is allemaal hetzelfde namelijk. Het zijn zeven koningen. Het zijn zeven hoofden, zeven bergen, zeven koningen. En als je nog verder leest zal blijken dat het zijn zeven koninkrijken. Want dat maakt allemaal echt geen verschil. Het zijn dus zeven koninkrijken. Deze zeven, het probleem is dat je ze kunt beschouwen als achtereenvolgende koninkrijken. Dat wordt dan in het verdere van het vers ook gedaan. Maar het neemt niet weg dat in de beschrijvingen hier de gedachte is dat al die zeven er nog zijn. Hè? Eigenlijk. En dat klopt ook. Want verlenging van leven was hun gegeven tot tijd te stonden toe. Daniel 7, rechts onderaan de bladzijde. Ja, het vers weet ik niet, hè? Nou goed. Dan staat het zijn zeven koningen of koninkrijken. De vijf zijn gevallen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 zijn gevallen. Deze dus. 1 is... Oh, gaat dan zo, hè? Geloof ik, zoiets, hè? 1 is...
Het kan toch niet missen dat degene die nu hier is... In de, op het moment dat hier gesproken wordt... dat is het Romeinse Rijk. 5 zijn gevallen. Je hebt je controle op de telling. 5 zijn gevallen. Je komt niet verder dan het Griekse Rijk. De ene die dus is gewoon het Romeinse Rijk. En als dat in vers 10 het geval is... dan is dat ook in vers 8 het geval. Als er staat... het was en is niet... Hebt u dat? Nou, 5 zijn gevallen. 1 is, dat is het Romeinse Rijk uiteraard. En de ander is nog niet gekomen. De ander is dan uiteraard nummer 7. 5 zijn gevallen. 6, ik had het natuurlijk zo kunnen schrijven. 6 is, 5 zijn gevallen. 6 is, en de ander, nummer 7 uiteraard... Tenzij anders vermeld. De ander is nog niet gekomen. Dat is dan kennelijk de 10 Statenbond. Toch? Ja, als u vragen hebt, dan moet u meteen zeggen hoor. Want anders ga ik door, hè. En wanneer hij zal gekomen zijn, de 7e kop, het 7e koninkrijk, het 7e, de 10 Statenbond. Wanneer hij zal gekomen zijn, moet hij een weinig blijven. Een weinig tijd. Ja, ik zou niet weten wat anders, hè. Moet hij een weinig tijd blijven. En dan vers 11. En het beest dat was en niet is. Die hebben we al gehad. Die was en niet is. Hè? Het beest dat was en niet is. Die is ook 8e. Dat is wat er letterlijk staat. Voor zover ik weet. Het beest dat was en niet is. Die is ook 8e. Was hij dan nog wat anders dan 8e? Ja, natuurlijk. Hij was ook 5e. Dus bij die nummer 8 komt te staan het beest. Maar in vers 8 was daarover eigenlijk al gezegd... dat hij ook de 5e is. Hij was en is niet en hij zal komen ten verderven gaan. Hij was 5e, 6 is nu, dus hij is er niet... Maar hij zal in de toekomst komen. Maar niet als 7e, maar inderdaad als 8e. Heb je dat?
Nee.
Nee? Nee? Je moet de beide redeneringen hier uit elkaar houden, hè? Uit vers 8. Uit vers 8 hoef je helemaal geen probleem hebben. Dan gaat het maar over... over 3 dingen. Namelijk, het beest dat gij gezien hebt, was en is niet en zal komen. Het zijn dus 3 die achter elkaar genoemd worden, 3 dingen. Het beest was, hij is niet en zal komen. Hij ging dus aan het Romeinse vooraf, want hij is niet het Romeinse Rijk. Wat het toen was het Romeinse Rijk. Maar daarvoor staat, het beest is nu niet. Moet dus de voorgaande geweest zijn, de 5e, hij is niet... En zal komen. En ten verderven gaan. Einde van het verhaal. Streep erachter.
Ja, maar ik snap,
dat is het beest. Ja, daar moet ik bij aansluiten. Want deze uitspraak sluit daar natuurlijk ook bij aan. Waarin vers 10 staat. Die 7 koppen zijn 7 koninkrijken. Achtereenvolgens. Begint het verhaal gewoon overnieuw. Met weer die 7. 5 zijn gevallen. De 1 is... Dat is het Romeinse Rijk, maar dat is niet het beest. Dus, hè? Want dat zou de 8e zijn. Heb je dat? En daarmee, want wat ik nou niet expliciet zeg, maar wat ik wel degelijk bedoel, daarmee wordt heel die gedachte van dat er sprake zou zijn in de eindtijd van een hersteld Romeins Rijk, compleet onderuit gehaald, hè? Want dat vind je nergens terug. Het staat nergens. Berust op alleen maar misverstanden. Nou goed. 5 zijn gevallen, de 1 is, de ander is nog niet gekomen, maar je moet de nummers er even bij bedenken. 5 zijn gevallen, 6 is, 7 is nog niet gekomen en wanneer hij zal gekomen zijn, 7 namelijk, moet hij een weinig blijven, korte tijd namelijk.
En de rest gaat over de achtste. Het beest dat uit verzacht, dat was
nummer 5.
En niet is, is ook achtste. En hij is uit de zeven. Hij komt uit de zeven voort. En gaat ten verderven. En zo eindigt het vers dus weer gelijk aan die uitspraak uit het begin van verzacht. En dat betekent heel eenvoudig precies wat in de volgende versen staat. Ik kan het beste doorgaan. Er staat gewoon, de 10 hoornen die gij gezien hebt zijn 10 koningen. Die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen. Maar bedenk even dat die 10 was het zevende rijk. Dat weten we al heel lang. Zonder enige twijfel uit die voorgaande hoofdstukken die we besproken hebben. Dus we praten nu verder over de 7, over die ene die zou komen en die een weinig tijd zou blijven. De 10 hoornen die gij gezien hebt zijn 10 koningen die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen, zodat weer hier gezegd wordt dat geredeneerd wordt vanuit de dagen van het Romeinse Rijk. Als er staat was en is niet en zal zijn enzovoorts, hè. Hier staat dus weer, die 10 zijn er nog niet, dus zijn we ook nog niet hier als dit gezegd wordt bij de 7, maar nog in de dagen van de 6, het Romeinse Rijk. Want even tussendoor, maar je mag het mij betreft uitknippen, even tussendoor, men laat deze teksten slaan op een hersteld Romeinse Rijk door eerst de hele profetie te verschuiven, alsof er gesproken zou worden uit de dagen van de 10 statenbond. Zo schuift men eerst de profetie op, er wordt dan gedacht aan al latere tijd, en als het dan iets niet is, dan komt men dus helemaal verkeerd uit. Dat begrijp je toch, hè? Of begrijp je dit niet, dan is het ook goed. Is precies hetzelfde. Dat valt ook niet te begrijpen. Men schuift eerst de hele profetie om het kloppen te krijgen. Maar dat mag je niet doen. Er staat hier tot 3 keer toe dat de uitspraken gedaan worden vanuit de dagen van de zesde, het Romeinse Rijk. En wat was, zal komen, dat beest namelijk. Het was 5, maar hij zal 8e zijn. Zodat niet alleen het toenmalige Romeinse Rijk ertussen zat, uit de dagen van Johannes, maar er zit nog een 7e tussen. En daar hebben we nu weer vragen over. Hè, nu. En daarover staat, de 10 hoornen die gij gezien hebt zijn 10 koningen die het koninkrijk nog niet ontvangen hebben, maar als koningen macht ontvangen tegelijkertijd met het beest. Op 1 uur met het beest. En nou kort en goed, om meteen alle sputter de kop in te drukken, en als je daarna sputter wil, mag je dat rustig doen, geeft niks. Kort en goed, wij weten al hoe dat zit. Want wij weten al dat de 10 staten bestaan tot het eind aan toe. En dat de 10 tenen van ijzer gemengd met modderig leem getroffen zullen worden door de steen. Het definitieve koninkrijk van Christus. Dus dat 7e rijk bestaat tot het eind aan toe. Als er dus dan alsnog sprake is van een 8e rijk, kan dat alleen, dus even nadenken, hè, kan dat alleen als dat 8e rijk bestaat gelijktijdig met de 7e. En dat betekent dat die 7e gewoon blijft bestaan, maar blijft bestaan. En dat dus het 8e rijk gevormd wordt, dat de 7, het 7e rijk, aan een hogere macht wordt onderworpen. Dan blijft het gewoon bestaan, maar er komt een macht boven. Dus dan tel je horizontaal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En boven de 7 zet je dan de 8. Heel eenvoudig. En zo gaat het ook. Want wat er gebeurt is dat die 10 staten gewoon, maar dat weten we uit Daniel 7 al, dat die 10 staten gewoon overgenomen worden door een hogere figuur die die 10 aan zich onderwerpt. En die merkwaardige wijze zelf geen staat is. En dat bevestigt wat ik vorige keer verteld heb allemaal over die Palestijnen kwestie, hè. Ze zijn zelf geen staat, maar daarom nemen ze gewoon die 10 over. Daar komt het op neer. Stellen zich daarboven en vestigen zich in een stad die al die tijd verborgen geweest is. Babel namelijk. Tussen de 10 verschijnt die 11e. Die ene moet ik eigenlijk zeggen dan. Dat is precies wat hier staat. En dus de uitdrukking, ze zullen als op 1 uur een macht ontvangen met het beest, wil niet zeggen dat ze tegelijk aan de macht komen, maar wil wel zeggen dat ze gelijk aan de macht zijn. Het bestaat gewoon dat ze gelijktijdig zullen zijn. Dat is precies wat we wilden weten, maar wat we eigenlijk al wisten. Hoe kan er nog een achtste komen als de zeven al tot het eind zal voeren? Wel, dan moeten ze naast elkaar staan, moeten ze gelijktijdig zijn. Nou, dat is wat er staat. Ze hebben hun macht nog niet, maar ze zullen komen en op 1 uur macht ontvangen met het beest. Op 1 uur wil gewoon zeggen gelijktijdig. Ik wil niet zeggen dat ze gelijktijdig aan de macht komen, want 10 komen eerder aan de macht dan die ene, dan die achtste uiteraard. Maar als die achtste verschijnt, blijft de 7 gewoon staan. Nee. Maar het is natuurlijk een vertaling, het is niet echt letterlijk. Het begrip op 1 uur wil gewoon zeggen gelijktijdig. En dan met. Moeilijker is het niet. En dat wordt er nog verder verklaard. Deze hebben enerlei mening. En mening staat voor bedoeling. Een doel wat men nastreeft. Het woord is van betekenis veranderd in de loop der tijd. Maar het betekent oorspronkelijk een bepaalde doelstelling. Niet een opvatting, maar een doelstelling. Dat is het. Deze hebben enerlei doel, enerlei plan, enerlei mening. Hebben dezelfde gedachten. En zullen dus hun kracht en macht, wat hetzelfde is, aan het beest overgeven. Deze zijn dus die 10. Die 10 die zijn het met elkaar eens geworden. De staten hebben enerlei mening. Nee, geen wonder. Zijn die 10 tenen, die horen bij elkaar, hè? Dus die 10 statenbonden. Maar ze zijn het zo eens dat ze inderdaad alle 10 gezamenlijk hun macht overdragen aan iemand die boven hen komt te staan. Dat is die ene hoorn die tussen die 10 opkwam in Daniel 7, moet ik zeggen. Ja. Geen enkel probleem aan. In Daniel 7 staat dan dat de 3 uitvallen en weet u wel, u kent het verhaal, dat wil zeggen, er wordt daar een beetje verteld hoe het gaat. Die 3 worden min of meer gedwongen zich aan deze ene te onderwerpen en de andere 7 sluiten zich daar min of meer vrijwillig, maar keuze hebben ze natuurlijk toch niet, sluiten zich daar min of meer vrijwillig bij aan en zo wordt het toch een eenheid. De 10 blijven dus bestaan, maar ze worden geregeerd door die 1. En die ene, die wordt niet als land aangeduid in de Bijbel, dat is het gekke. De enige adreskundige aanduiding ervoor is die van Babel. Maar dat komt omdat het niet een land is in de normale betekenis van het woord. Niet een volk met een bepaald grondgebied. Het is ook niet 1 van de 10. Hij kwam tussen de 10, maar het was niet 1 van de 10. En dat is een perfecte beschrijving van de positie van de Palestijnen in onze dagen, die dat ongetwijfeld zo zullen doen. Zullen zich als hoofdstad verkiezen Babel en in ieder geval die 10 staten in het algemeen Arabische landen dus aan zich onderwerpen. En daarmee is de rest van de wereld ook aan hen onderworpen. Dat is geen enkel probleem. Nee, in de praktijk is dat dan zo. Klaar uit. En bovendien gebeurt het met steun van, weten we allemaal al, van het leem, weet u wel. Dat andere beest uit Openbaring 13, het beest uit de aarde. Dus dat is geen probleem. Ja, het gebeurt met steun van die tien stammen, zeg maar. De Angelsaksische volkeren, er zou toch een grote afval komen? De christelijke landen zijn geen christelijke landen meer. Over die landen hebben we het nu, hè? En die zijn zeker geen christelijke landen meer op het moment dat de gemeente is opgenomen. Daar krijg je geen spel tussen. He? Het is niet zo moeilijk. Nou, gaan we weer verder. Vers 13. Deze hebben enerlei mening. Ze zullen hun kracht en macht aan het beest overgeven. Deze zullen tegen het lam krijgen. Oorlog voeren. Ja, dan worden ze verenigd. Er staat 1 macht boven. En die macht zal hen aanvoeren, de draak uiteindelijk zelf natuurlijk, die zal hen aanvoeren in de strijd tegen God en tegen zijn gezalfde uit Psalm 2. Waarvan het lam staat, die is Heer der Heren, dat wisten we, en Koning der Koningen, een iets minder gebruikelijke uitdrukking. En dan wordt er gesproken over degene die met hem, met het lam zijn, namelijk de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen, en bij al deze synonieme uitdrukkingen is dit er natuurlijk ook een. Hè? Volken, scharen, natie en tongen zijn 4 synoniemen voor hetzelfde. En hier geroepen, uitverkoren en gelovigen is uiteraard 3 keer hetzelfde. Maar er staat 4 keer hetzelfde. Namelijk, die met hem zijn is er ook een. Die met hem zijn, zijn namelijk geroepenen, zijn namelijk uitverkoren en zijn namelijk gelovigen. Maar je mag ook achteraan beginnen. De gelovigen zijn namelijk uitverkorenen en geroepenen. Kortom, ze zijn met hem, aan hem verbonden namelijk.
En wanneer is die krijg dan?
Zodra deze figuur aan de macht komt. Hè, zodra, dat is na de opname van de gemeente dus. Ja. Maak u zich geen zorgen, het is na de opname van de gemeente. Aangenomen dan dat u een kind van God bent, uiteraard. Nee, zo is het toch? Ja. Maar dat gebeurde, begint dus al in de 7 jaar na de opname van de gemeente. Maar het bereikt pas een hoogtepunt. Komt pas echt goed los na de 70ste week van Daniël, uiteraard.